Een podcast, Ellen. De podcast.
Dit is Wegkletsen met Ellen van Dijk en Roxane Kneteman.
Het is kort, krachtig.
Precies zoals we zijn.
Echt zoals we zijn. Ja. Puur.
Ja, zo kan hij wel weer. Het is ook maar gewoon de 120ste podcast over wielrennen, hè?
Ik vind dit geweldig. Jij weet hoeveel ik van mannen hou.
Nee, het gaat over vrouwen. Vrouwenwielrennen. Met smakelijke anekdotes.
Oh, ik had toen echt een sixpack van het lachen.
En vlijmscherpe analyses.
Ja. Echt kan het nog wel. Ik snapte het niet.
Dit is Wegkletsen, een half uurtje podcastgenot met Ellen van Dijk en Roxane Kneteman.
Oh ja, hoi, ik ben Ellen en ik ga de podcast opnemen met Roxane.
Hey, en El, ik heb dus, ik weet niet, oh ja, jij bent hier getuige van geweest, want we hebben 50 berichtjes naar elkaar gestuurd in onze groepsapp toen jij in het trainen was, ik en jouw echtgenoot.
Ja, 55.
Want,
ja.
55, want ik ben altijd kort van stof, dat weet je.
Ja.
Want
zijn we al begonnen?
Een nieuw snufje.
Zijn we al begonnen met een nieuw...
Ik denk dat het nog niet begonnen is, maar wel grappig is. Maar ik heb dus een nieuw snufje van jouw echtgenoot, toekomstige echtgenoot.
Vertel, jij hebt een nieuw snufje van mijn aanstaande gekregen.
Ja, een nieuwe microfoon met een apparaatje. En die sluit ik dus nu aan mijn computer. En
een Zoombox.
Die neemt het dan op.
Ja, dat
de
geluid
ging voor me open.
Het geluid wordt nu nog beter. Dat is fijn voor al onze luisteraars.
Ja, we gaan beginnen.
We gaan beginnen, Rox, met de podcast.
De podcast.
Ik zei net, we gaan zo een podcast opnemen, maar dat werd even hard afgestraft.
Het is namelijk de podcast.
Precies.
En niet zomaar een podcast, want het is eigenlijk de afsluiting van een klassiek voorjaar.
Nou, inderdaad. Ja, vorige week waren we even afwezig natuurlijk. Eigenlijk was vooral onze Benjamin afwezig, die altijd onze podcast in elkaar monteert.
Wij klungelen maar wat.
wij lullen maar wat weg. En hij was er niet. Dus ja, waar zijn wij zonder Benjamin? Nergens dus. Dat bleek maar weer.
Ja, dus toen moesten we het verstek laten gaan.
Ja.
Want we hebben het dus eigenlijk over... We hebben de Amstel gemist.
Ja.
Tussen de Amstel en Luik-Bastenaak-Luik, die jij gereden hebt, lag nog een al koude editie van de Waalse Pui. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
Nou, ik had wel getraind 's ochtends en ik vond het ook... Ik had het weer een beetje onderschat. Ik had het zo koud tijdens de training. Ik had een keer een plas stoppen en ik dacht echt... Wow, dit had ik beter niet kunnen doen.
Snel mijn broek aan.
Ja. Ja, en ik had van die... Weet je wel, ik had geen overschoentjes aangedaan. Want ik dacht, dat valt wel mee allemaal. Het is niet zo koud. Maar als je dus hele koude tenen hebt, moet je ook eerder plassen. Dus ja, ik die plas stop. Maar ja, dan moet je al die kleren weer uit en daarna weer aan. Allemaal nat en ja... Nou, in ieder geval, ik dacht, lekker, ik zit thuis op de bank. Ik ga even de Waalse Pijl kijken. Toen zag ik ze daar allemaal in hun gabba's en in echt in hondenweer. Nou, en alle renners die ik heb gesproken, die zeiden zo ongeveer... Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt, zo koud en zo naar als het was.
Ja, want om voor de mensen die het nog niet wisten... bij de mannen was Skjelmose eigenlijk ook jouw ploeggenoot.
Ja.
Bibberend en bevangen van de kou naar de ploegbus gedragen. Uiteindelijk kregen we snel het bericht, gelukkig, want het zag er best wel naar uit, dat hij weer opgewarmd was en dat het wel goed met hem ging. Maar bij de vrouwen, daar hebben we geen beeld van. Maar bijvoorbeeld Mavi Garcia, dat hoorde ik van Wim, die ging eigenlijk idem dito hetzelfde van haar fiets af.
Echt?
Moest ook de bus ingedragen worden. Ja, en was ook gewoon helemaal tot niks in staat meer.
Ja, dat is dan wel heftig, hè?
Ja, en het begon te regenen vlak voor de start van de vrouwen. Toen waren de mannen al bezig, want voor het eerst in de geschiedenis van de Waalse Pijl starten de vrouwen na de mannen. Normaal starten we er altijd voor, lekker vroeg, nu daarna.
Ja,
hebben ze eigenlijk heel eventjes droog gehad. Kwamen echt verkleumd groepjes rensters de muur van Hoei op. Maar met wat voor winnares?
Ja, Kasia. Ja, dat echt. Ik ken ongeveer niemand. Ik denk dat er niemand is op deze wereld die het haar niet gunde.
Nee. En wat ik zo leuk vond, ik zag een interview van haar. Na afloop, was niet voor de NOS, was voor een andere nieuwszender. Die zei, daar zei ze van, we gingen de muur van Hoei op. En toen ging Vollering doen, wat ze het jaar ervoor ook deed. En dan zie je zo die pretoogjes van Kasia, hè. En toen dacht ik, yes. Toen deed ze ook met dat handje zo, yes. nu weet ik wat ik ga doen. Hier heb ik op getraind. Deze pace kan ik aan. En ik weet ook dat ik op 150 meter voor de finish kan gaan versnellen. Want dat heb ik Anna van der Breggen altijd zien doen. Dus die heeft deze aankomst al tot ten treuren bekeken in vorige edities.
Ja, je hebt het nu over het Demi. Goed... Of over Razia.
Kasia.
Oké, maar die zat al met haar handje in de koers yes te doen, of bij wijze van spreken.
Nee, in dat interview.
Oh, oké, ja.
Ja, dus ik doe nu even voor hoe zij dat interview gaf, met van die pret-oogjes. Ja. Vollering ging doen, wat ze het jaar ervoor ook deed.
Ja.
Daarop had ze getraind. Want Demi ging een harde pace rijden, in de hoop dat ze iedereen eigenlijk op de pijnbank zou leggen.
Ja.
Alleen Kasia had dat getraind.
Ja.
En
wist
ook, op 150 meter voor de finish ga ik gewoon versnellen. Dit kan ik.
Maar dat is eigenlijk wel wat. Dus zij traint erop dat ze ervan uitgaat dat Demi hetzelfde doet als het jaar daarvoor.
Nee, want dat zeg ik je dus nu net in de interview. Ze wist het niet zeker.
Nee.
Maar toen Vollering het dus weer deed, dacht ze op die muur van Hoei.
Ja.
Yes.
Oké.
Okay. Hiermee weet ik wel raad.
Ja.
Dus dat is mooi, hè? Kijk,
ja, maar
hoe
dan heeft ze dus ook echt zelfvertrouwen.
Ja. En weet je, vaak hoor je dat mensen die een tijdrit, daar ben jij natuurlijk veel meer in thuis, maar een tijdrit zo heel planmatig voorbereiden. Oké, hier doe ik dat. Daar trap ik die, dus je pace plan.
Ja.
Maar zij had dus eigenlijk een soort van finale plan voor die muur van Hoei gemaakt van tevoren.
Ja. Ja.
En het klopte allemaal. En het was echt, ik was er wel even stil van toen ze won. Niet omdat ik er emotioneel van werd, maar omdat het meer zoiets was van ja, als er iemand inspirerend is en altijd met het mes tussen de tanden koers, is het Nieuwe Doma.
Ja.
En als ze dan het zo afmaakt, dan ben je gewoon een beetje stil.
Ja, en ik denk dat iedereen dat wel had. En ze reed natuurlijk al het hele voorjaar zo goed. In Vlaanderen werd ze tweede, maar dan reed ze natuurlijk super, super goed. En eigenlijk al 4 jaar geleden had ze haar laatste overwinning. Dat was de Amstel Gold
Race. Ja, op de weg.
Ja, op de weg, ja. Dus als ze wint, wint ze wel een grote koers. Maar ja, dat je dan dus eigenlijk zo vaak tweede, derde, vierde, vijfde, zesde werd. En dan die overwinning pakt, dan is dat zoveel groter dan gewoon een Waalse Pijl winnen. Dat is niet alleen maar die wedstrijd winnen. Daar zit zoveel lading achter. En dat voelt de hele buitenwereld dan ook. En daardoor wordt het natuurlijk nog groter dan dat het gewoon een Waalse Pijl overwinning is. Kijk, Anna van der Breggen, de 7e Waalse Pijl overwinning, staat natuurlijk dan weer in schil contrast met dit.
Ja, en iedereen vroeg er ook meteen, ben je er nu ook grootste kans, hebben ze voor Luik? En daarop antwoorden ze gewoon stevast. Ik ga eerst even van dit genieten. Luik is zondag. Daar gaat zeker weten mijn focus ook weer op tijd naartoe. Maar ik ga nu eerst even van deze overwinning genieten. En dat vind ik ook wel mooi, omdat dat hoor je steeds vaker terug, hè, bij de echte winnaars. Van iedereen is alweer door met de blik vooruit. Maar ik ga eerst even hiervan genieten en dan weer kijken wat er nog meer komt.
Ja, maar als er iemand weet hoe schaars overwinningen zijn, is het Kasia wel. Dus dan snap ik. Nou ja, iedereen zou het moeten doen. Maar dan snap ik ook echt dat je denkt, ik moet hier eerst even goed van genieten. Want wie weet duurt het weer 4 jaar.
Ja, dat klopt. Ja. Maar vanuit die woensdag, Waalse Pijl, gaan we natuurlijk altijd door naar Luik-Bastenaak-Luik op zondag.
Ja.
Jij reed daar en jij vertelde me net of je biechtte iets op. Want, El.
Oh, wat heb ik net ook weer verteld? Mijn geheugen laat me alweer
in
de steek.
Nou, je hebt de wedstrijd nog niet teruggekeken.
Nee, oh, dat is het. Ik heb de wedstrijd nog niet teruggekeken. Nee.
Ga jou even in een notendopje vertellen hoe die wedstrijd ging vanaf dat het beeld was.
Ja. Ik zat er natuurlijk zelf in. En ik was er niet meer in de finale. En dan hoor je wel van, dit en dat gebeurde. Maar ja, ik heb helemaal geen beelden gezien. Dus Rox wel. Ja, je hebt natuurlijk alles weer keurig becommentariseerd.
Vanaf de
eerste rij. En dan wilde ik dus even terug gaan kijken voordat we deze podcast zouden opnemen. Is er niet van gekomen. Er waren alweer 100.000 andere dingen te doen.
Ik bedoel, als je moeder bent, dan heb je gewoon niet meer alle tijd van de wereld.
Nee,
zo
en niet alles valt te plannen. Nee, dus ik dacht, Daarom. Ik vertrouw volledig op Rox, de samenvatting.
Nou, er was dus een vroege ontsnapping. Al op de eerste klim van de dag, na 15 kilometer, ging Gigante
nee, ervan niet. Door. Oh ja, sorry. Ja, klopt. Ja. Sorry, ik zou me erbij te houden.
Oké. Ja. Vervolgens sprong er een groep van 8 naartoe op de Côte d'Ivoire. Was nog geen beeld, dus dat heb ik via internet. Dat was een hele
kan het bevestigen.
Pittige. Dit was een hele pittige kopgroep die ontstond. Onder andere zat Bredewold Brand van 8. Dat waren de Nederlandse krachten in die kopgroep. Ja, ploeggenootje natuurlijk Brand. Ja. Chabé, Harvey, Brown, Perkins en Ketsa. Die reden naar Gigante toe. Toen vervolgens ging. Heb je dat? Maar heb je die? De jonge rens van COVID is gezien. Bego?
Nee, niet gezien.
Nou, die probeerde de jump te maken, El. Dat meisje is wereldkampioen geworden vorig jaar bij de juniorvrouwen.
Oh ja, ik heb dat wel gezien. Dan, ja, weet je wat dan dus een beetje in het peloton heerst? Dan springt er dus iemand weg. Dan gaat het hele peloton over de hele breedte rijden. Gewoon een redelijk makkelijk tempo. En dan zie je zo iemand van COVID-is die gewoon van achter weg kletst. En denk je, oh ja, ga jij maar. Zeg maar, ken ik toch niet. Is COVID-is, prima. Nee. Nou, dat was zij dus.
Ik denk wel dat jullie haar gaan leren kennen.
Nou, precies. Dat op een gegeven moment, als dat vaker gebeurt en je weet dus dat iemand sterk is, dan ga je niet meer denken, ga jij maar, nee. Maar nu is er nog iemand... Bego, ik schrijf erop.
De B-E-G-O. En dan
ik ga er ook eventjes googelen. Ja.
Ja. Heeft een lange vlecht. Maar die reed dus, die kopgroep was 1,5 minuut weg. En die kwam op 25 seconden, dat meisje.
Zo.
Niet dichtgereden. En echt sneu, maar ze bleef dus... Een chaspatat. Een lekkere chaspatat was dat. Ja. Vervolgens gaan jullie met het peloton. Dus het kopgroep gaat naar de Redoute toe. Jullie rijden ook naar de Redoute toe. Ik zag jou op kop hengsten met je ploeggenootjes in het wiel. En gaat het peloton eigenlijk redelijk hard, maar niet knijterhard oogend de Redoute op. De kopgroep valt wel helemaal uit elkaar. Dus van die 8 of 9 die ik net noemde, bleef Brown, Chabé en Ketso over.
Ja.
En die gaan dus ook uiteindelijk de finale rijden. Want de groep gaat wel een beetje uit elkaar, komt weer een beetje bij elkaar. Dan gaan jullie richting Ros en Falcon. Die ligt op 15 kilometer van de meet.
Ja.
Dan gaat eigenlijk eerste stukje niet heel erg hard, maar dan uiteindelijk valt jouw ploeggenootje Longo Borghini aan. Vollering volgt, Nieuwe Doma volgt ook. Vos volgt heel erg goed. De lekkerste parkeerstand op de Ros en Falcon zagen we daarna ook van Vos.
Oh ja, dat kan ze zo goed.
Dat kan zij zo lekker, jongen. Ja.
Echt gewoon even ertussen knallen en dan parkeren.
En maar... dan zo uitsturen en dan gewoon zeggen, waar moet ik dat muntje in gooien? Ja. Zo
ze
lekkere
heeft zoveel kwaliteiten, ongelooflijk. Ja. Dit is er ook eentje
zelfs
van
de
je.
Parkeerstand heeft ze. Ja.
Niemand maar kan zo mooi parkeren als
wel, nu doen we eigenlijk wel een beetje tekort aan Vos, hoor, gisteren. Nee, want ze parkeerden hem wel op Ros en Falcon. Maar uiteindelijk konden er ook maar 2 met Longo Borghini mee. Dat was dus Nieuwe Doma en Vollering.
Ja, maar ik vind het dan wel interessant, hè? Dus kijk, ik kan me dat bijna niet voorstellen. Dus Vos, die gaat zeg maar mee met een aanval. En die gaat dan gewoon zo diep dat ze eigenlijk weet, ik kan dit niet volhouden. Ik ga straks helemaal geparkeerd zijn, maar ze doet het toch.
Ja?
Ja, dat vind ik echt
knap.
En dan
is er dus geen stemmetje in haar hoofd die voordat ze dit doet denkt... Shit, die parkeermeter komt steeds dichterbij. Die komt er. Ja, ik heb hem.
Nee, dus dat is, kijk, dat is misschien mijn probleem. Ik denk altijd, ik moet mijn eigen tempo, want anders dan haal ik het niet. Maar zij gaat gewoon all in. Ja, nou
is
ja,
trouwens dus, wel het moment van het weekend. De parkeerstand van Vos.
Kijk, dan hebben we meteen het moment van het weekend. De parkeer, nou, ja. Daarvoor ga ik al de samenvatting terugkijken. Ik hoop dat het daarin zit namelijk. Maar dat vind ik wel een mooi moment.
Dus die 3 vrouwen, waar Vos is nog 4, maar Vos zette hem dus in de parkeerstand. Die rijden door. Nou, je kent Ros en Falcon, hè?
Ja,
het eerste anderhalve kilometer, 11% gemiddeld. Dan denk je dat je er bent. Dan ga je 1,5 kilometer een beetje glooiend zo af. En dan heb je gewoon nog 1,5 kilometer heel smerig 5% tot de top.
Ja.
Nou, daar was het wel weer even vrouwen tegen vrouwen. Dus die kopgroep was nog niet teruggepakt van 3. Die 3 ertussen ook niet. Rianne Marcus was ondertussen op kop aan het rijden voor Vos, om die dus weer terug te rijden met een groepje ertussen. Het was echt een heel mooi moment in de wedstrijd.
En, alles kon nog eigenlijk.
Alles kon nog. Vos kon eigenlijk nog winnen op dat moment. Die zat 15 seconden, 20 seconden tussen of achter Longoburgini, Niewedoma, Vollering. En die groep favorieten, zo noemde ik ze gisteren ook, dus Vollering, Longoburgini en Niewedoma, zat ook weer 20 seconden achter die eerste drie van Brown, Chabé en Ketsa.
Ja.
En toen dacht ik dus, op de top was het nog steeds 15 seconden tussen Longoburgini, Niewedoma en Vollering en die andere drie. Dus de kopgroep drie.
Ja, ja, ja.
Dus die groep favorieten heeft gewoon 45 seconden sneller de Rochefoucauld opgereden,
ja,
dan de kopgroep. Maar de groep Vos, ja, die komt boven met 40 seconden op de kopgroep,
ja,
heeft dus even snel Rochefoucauld opgereden als de drie koploopsters. Hoe snel hebben die koploopsters wel niet de Rochefoucauld, ja, nog opgereden?
Ja, na dus de hele dag al in de vlucht, ja, hebben gezeten. Ja.
Wind tegen.
Ja, vooral wind tegen. Echt volle bak wind tegen. Ik zag dat we dus een gemiddelde snelheid hadden van 33 kilometer per uur over de wedstrijd.
Dat is voor dat, jij hebt denk ik geen enkel trainingsrondje wat die snelheid heeft. Jij hebt, nou, ze altijd
vandaag,
sneller.
Vandaag was het wel langzamer. Maar nee, ja, over het algemeen inderdaad ga ik wat harder. Maar ja, het is ook allemaal vlak. Nu hadden we wel bijna 3000 hoogtemeter.
Ja,
en
ja,
dus de hele dag wind tegen.
Ja. Maar dus, daar wil ik dus even mee zeggen dat die kopgroep waarschijnlijk niet mee had gekund, die drie, met de groep favorieten,
nee,
de drie. Maar dus wel met die groep erachter. En zij rijden gewoon echt een belachelijk snelle Rochefoucauld nog met zo'n vlucht in de benen.
Nou, dat is dus zeker waar. Maar Rox, het zijn nog geen krabbers, hè?
Nee, dat weet ik. Dat
het
weet
zijn echt
ik,
supersterke
maar niet veel winnaars.
Nee, dat is ook waar. Dat is ook
dus
waar.
Ik denk voor het grote publiek, ja, toch wel redelijk onbekend.
Ja.
Nou, dan hebben ze dus nog 10 kilometer te gaan. Dat is eigenlijk in een dalende lijn richting Luik.
Ja.
En die groepen komen samen. Dus we hebben een groep van 6.
Ja.
2 van Canyon Swam, Niewedoma en Chabé.
Ja.
Brown, Ketso, Vollering en Longoburgini.
Ja.
En wat ik dus niet snap, hè?
Nou, Rox, nu komt het. Rox, wat snap jij nou niet?
Nou, dan is Vollering eigenlijk misschien wel de beste Vollering die we tot nu toe nog gezien hebben, deze wedstrijd. Ik vond Longoburgini iets vinniger ogen. Maar ik vond Vollering beter ogen dan ik er in andere wedstrijden heb gezien. Maar het is ook maar net wat je gevoel.
Mm-hmm.
Dan in ene gaat ze het gat laten vallen op Longoburgini met Niewedoma in het wiel. Die natuurlijk niet reed, want Chabé zat op kop.
Ja.
Liet ze dat gat vallen.
Ja, dit heb ik gehoord, als, ja.
Een soort van, ik denk dat Vollering oprecht dacht daar, ik ga tactisch echt even slim doen. Maar
het was niet helemaal het moment ervoor.
Kan nog wel. Wat ik nou dus niet snap, hè.
Ja.
Echt kan nog wel. Ik, ja, snapte het niet.
Nee.
En vervolgens, wie moest het gat dan dus weer dichtrijden? En wie was dan ondertussen weer van voren gevlogen? Longoburgini. Die was,
ja,
doorgedemereerd. Die,
ja,
dacht,
heel
dit
goed.
Is misschien wel mijn, juist, dit is misschien wel mijn kans. En toen moest Vollering alsnog nog harder in die achtervolging. Ik snapte het gewoon niet helemaal.
Nee. Ik snap het ook niet, Rox. Nee, raar.
Nee, maar jij hebt dit gehoord. Van wie hoorde je dit?
Nou, vanuit de ploeg. Dus ja, Longoburgini is dan, hebben we altijd even nabespreking na de koers. Maar voordat die huldigingen en zo is zijn geweest, ze was nog steeds niet terug in de bus. Dus ik heb haar zelf amper gesproken. Alleen maar even kort na de finish. Maar ik hoorde inderdaad dat dit was gebeurd. En dat er werd gezegd van, maar wat deed Vollering nou? Ja,
ja.
Dat hoorde,
ja,
ik.
Ja, en eigenlijk weet je wat ik ook niet snap. En dat, kijk, ik heb Vollering zelf al over horen praten in tranen. Vollering, de sprint, joh. Weet je wat er bij Vollering op dit moment aan de hand is? Dat ze,
nou,
gewoon
vertel
goede
jij
benen
dat is.
Heeft.
Ja.
Ze heeft nog geen contract. Nee, grapje. Dit is heel grappig. Maar dit is een grapje, als grapje bedoeld. Maar ze heeft goede benen. Want ze rijdt echt goed.
Tuurlijk.
Alleen, ze heeft echt even het moment nodig dat het ook de goede kant opvalt. En,
ja,
nu valt het ook allemaal niet de goede kant op. Gisteren ook weer. Ze eigenlijk doet ze het wel goed, want het is wind op kop in die sprint. Ze wil laat komen. Maar ze kwam dus echt wel veel te laat. Ja. En van veel te ver.
Ja.
Dus weet je, als ze net 10 meter eerder aangaat, heeft ze hem.
Ja.
Maar dat
ja.
doet ze dus niet. Dus ze zit eigenlijk net even in de
net te veel
negatieve...
twijfel misschien. Net te veel, ja.
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 Je kent je hebt het soms gevoel net dat, wel, toch?
Ja. Je hebt soms net dat kleine beetje zelfvertrouwen nodig. Van ik kan dit, het gaat goed, ik doe al het juiste. En als je dan net aan die andere kant zit, dan neem je allemaal net de verkeerde beslissingen. En dan... Ja. Ja, dat is wel. Ja, ik kan me echt voorstellen dat ze enorm teleurgesteld was na gisteren. Want ze had natuurlijk kunnen winnen. Ze had die sprint kunnen winnen. En dat heeft ze niet gedaan. Dus ik snap dat je daar
enorm
verbaald.
Ja, en weet je,
Longobini
was ook
dat,
weer ijzersterk. Maar die wilde
ja,
te
die
graag.
Was vorige week na de...
Die deed ook allemaal een beetje
gekke
dingen.
Even een klein verbindingsprobleempje.
Opnieuw verbinden.
Oh, we zijn er toch gewoon.
We zijn er gewoon.
Ja. Nee, ja, net als dat Wiebes vorige week natuurlijk een paar dagen slecht in. Nee, ja, net als dat Wiebes vorige week goed. Natuurlijk een paar nachten slecht heeft geslapen. Zo Demi Vollering nu een paar nachten slecht slapen, denk ik, van deze wedstrijd.
Nou, ik denk dat Vollering slecht slaapt. Maar ik kan me voorstellen dat Wiebes net iets slechter heeft geslapen dan Vollering.
Dat was nog wel weer een andere categorie natuurlijk.
Ja, ik vond ook echt te doen met Wiebes, jongen. Die ging het mij... Nou, goed, er is al heel veel over gezegd.
Ja.
Maar goed, ik zag het gebeuren, die sprint. Ik heb het een paar keer teruggekeken. En ze rijdt zo'n ontiegelijk goede sprint, Vollering. Weliswaar uit de wind, hè. Omdat de wind op kop staat. Ze rijdt eigenlijk tussen de wielen uit de wind. En kan daardoor met heel veel snelheid komen. Ook
het
is Brown
wel een bewuste keuze.
Doet dat.
Ja.
Eigenlijk doet Brown dat ook.
Ja.
En Longobini die rijdt eigenlijk al heel lang te veel met de neus in de wind in die sprint. En die andere twee komen eigenlijk uit haar
Ik hoorde wel dat ze echt dicht bij de finish, dat ze eigenlijk dacht van ik ga waarschijnlijk winnen. Longobini. Maar dat toen Brown...
Dat had ook best gekund.
Ja, dat Brown toen nog onderdoor kwam.
Ja, absoluut. Alleen Brown die kwam, omdat de wind dus op kop stond, was Longobini in de wind aan het sprinten.
Ja.
En Brown kwam eigenlijk van het ene wiel naar het andere wiel, naar Longobini's wiel.
Ja.
Dus die had eigenlijk continu die abri.
Ja. Ja.
En kwam daardoor dus met heel veel snelheid over Longobini heen.
Ja.
En zo kwam Vollering aan de andere kant, maar die kwam dus echt
net
te laat.
Ja, geen sprintje, zeker met die wind natuurlijk.
Ja. En voor Brown natuurlijk een geweldige
superknap
overwinning.
Ook al twee keer tweede geweest hier, hè? Dat is ook
twee
echt,
keer tweede.
Ja, ik weet nog... ik weet één keer dat ze tweede werd. Dat ze achter Lizzie Dijknen aan het gassen was.
Ja.
En net niet erbij kwam. Dat was nog wel spannend.
Ja. Toen mocht ze volgens mij net te laat haar eigen gang gaan in het ploeg waar ze toen reed. En toen kwam ze dus te laat. Ja,
ja. Ja. Mijn batterij is bijna leeg. Het gesprek wordt spoedig beëindigd.
Maar El, dit was dus in een notendop. Ik probeerde het kort te houden.
Dat
maar
was echt kort en krachtig.
In de dinges. Dus Luikbaars naar Kluik.
De dinges.
En jij hebt dus ook de dinges. Een van de laatste monumenten. Oh, ik denk dat dit is het laatste monument.
Ja, het is ook al een beetje einde voorjaar, vind ik zo, toch? Het is wel, het is nu al even klaar met het voorjaar. Heb je nog?
Nou, het is de laatste voorjaarsklassieker.
Heb je dan nog één moment van het voorjaar? Was er één ding wat er voor jou echt uitsprong?
Mijn moment van het voorjaar was, denk ik, de finale van de Ronde van Vlaanderen.
Ja, dat was gaaf. Ja.
Ja.
Ja, was echt heel mooi. En spannend.
En, maar de sprint van Kopecky op de wielenbaan in Roubaix vond ik ook lekker.
Eigenlijk was er heel veel moois weer natuurlijk.
Ja.
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 Moeilijk kiezen.
Nou ja, goed.
Maakt het niet
uit. Vind ik ook moeilijk kiezen.
Ja, hoeft ook niet. Nee. Maar... Het
is een beetje kiezen tussen Wim en Brad Pitt, weet je wel, voor mij.
Ja,
moeilijk kiezen.
Precies. Ja, vlees nog vis. Ja. Ja, allemaal gewoon categorie op zichzelf. Ja.
El, wat heb jij afgelopen vrijdag gedaan?
Ja, ik heb afgelopen vrijdag een tijdrit gereden.
Borselen. Maar waar?
In Borselen, of all places. Ja. Rox, jij kent Borselen. Ik had er nog over nagedacht. Ja, Marianne is toch een terugkerend fenomeen in deze podcast natuurlijk. Maar dat wij daar als junior dames reden. En dat we dan ook met de elite vrouwenwedstrijd mee mochten rijden. Als nationale selectie zijnde van junior dames.
Ja, op juniorenverzet.
Op juniorenverzet, ja. Dus wij waren dan 17 of 17 denk ik of zo. En dan mochten wij voor, volgens mij de eerste keer bij de grote dames mee, of de tweede keer, weet ik veel. En dan hadden we de dag daarna hadden we de junior dameswedstrijd. Dus wij reden voor het eerst bij die elite vrouwen mee. Nou, wie denk je dat die elite vrouwenwedstrijd won? Weet je het niet meer?
Nou, Kirsten Wild. Nee, het is niet Kirsten. Niet Marjan.
Ja, Vos.
Niet.
Ja. Ja.
Nou, dit ga ik terugzoeken. Die heeft toch niet...
De elite, jawel, ik heb het gisteren nog gevraagd.
Zij heeft de junioren... Ik weet wel dat ze als junior volgens mij... zo'n wedstrijd in Limburg volgens mij won bij de elite
ook
vrouwen.
Dat. Ja, ook dat natuurlijk.
Maar zij won als junior vrouw de wedstrijd in Borselen. Wat voor lichting elite vrouwen waren er toen?
Nou ja, we hebben het over Marianne Vos. Maar het grappige eraan is dat de dag daarna reden wij dus de junioren vrouwenwedstrijd daar. Gewoon met ons junioren pelotonnetje. Ja. Toen werd ze vierde.
Ja, toen was het moeilijker, hè? Toen moest ze ook op kop fietsen.
Ja,
zeker.
En toen waren wij natuurlijk ook in topvorm, hè? Ja. Nee, ik weet niet. Monique van
der Ree. Jij hem toen?
Nee, Monique van der Ree won, vertelde Marianne mij gisteren.
Ik heb zo'n hekel eigenlijk na liefde verhouding met Borselen dat ik gewoon eigenlijk dit misschien wel verdrongen heb.
Ja, dat zou kunnen. Maar je kunt het allemaal nazoeken. Ik weet het jaartal niet meer, maar leuk verhaaltje. Ja,
nee, maar ik maar was jij daar dus die tijdrit gereden.
Ja, het was een tijdrit. En het was niet de meest glamorous time trial out of my life, moet ik zeggen. Het was windkracht 5 à 6 in Zeeland. Dus het was echt de vraag van, kunnen we met een tijdritfiets rijden? Kunnen we met een dichtwiel rijden? Dat soort gesprekken.
Wel gedaan?
Ja, allebei. Tijdritfiets en dichtwiel. Was uiteindelijk prima. Nou ja, je hangt wel scheef op je fiets om tegen de wind in te harken. Maar was goed. En voor mij is super tof om weer een tijdrit te rijden van 20 kilometer. Dus toch weer een langere
maar waarom
tijdrit.
Waarom was het niet je tijdrit van je lijf?
Nee, de niet zo glamorous, zeg maar. Het is niet echt... Oh. Er deden geen grote namen mee, laat ik het gewoon zo zeggen. Het is gewoon op een vrijdagavond. De start is om 7:45. Op een... ben je er nog? Ja, je bent er nog.
Ja,
ja, op een landweggetje in Zeeland. En verder niet heel veel toeschouwers en
nou,
zo.
Maar wel even een shout-out. Wel even een shout-out naar Omloop het Borselen.
Precies.
Want die organiseren echt al, weet ik hoe lang dus. Toen wij junior waren, organiseerden zij al een weekend lang wedstrijden. Ook voor de mannen, jongens.
Ja.
En dat doen ze dus nog steeds. Want ze hebben dus jullie als tijdrit, ze hebben een elite wedstrijd, ze hebben een junioren vrouwenwedstrijd.
Ja, driedaagse.
Even shout-out. Ja.
Nee, zeker. Shout-out. Ik vind het echt fantastisch. En ik was dus ook super blij dat ze deze tijdrit organiseerden. Want ja, zoveel kansen zijn er niet. Dus ik dacht, ik grijp een kans. En dat heb ik gedaan. En lekker daar rondgebrommerd. En uiteindelijk weer een goede oefening gehad daar.
Ja, ik zie hier in de uitslag, El, dat je won met 44-6 gemiddeld. En dan heb je twee jongstars.
Mm-hmm.
Lotte Kopecky, want het is dus geen Kopecky, het is Kopecky.
Nee. Ja, ja.
Op 48 seconden.
Ja.
En Febbe Joris op 58 seconden. En kijk, ik vind het dan een beetje flauw om dat dan te zeggen. Ik vind dat zij heel dicht achter jou zitten, El, voor twee jonge guppies.
Ja. Ja. Ja, en ik vind het dus ook moeilijk inschatten van wat zegt zo'n tijdrit mij qua internationale, hoe sta ik ervoor, zeg maar in die zin. Ik kijk natuurlijk volledig weer naar mijn eigen proces, zoals ik altijd herhaal. Naar mijn eigen waardes, naar mijn eigen nummers. En mijn gemiddelde vermogen, daar was ik niet heel erg van onder de indruk. Dacht ik, nou, ik had net wat hoger gehoopt. Dus in eerste instantie dacht ik, nou, had beter gekund. Maar daarna ging mijn trainer eigenlijk de hele vel analyseren. En dan haalt hij de bochten eruit. En er zaten meer dan 20 bochten in het parcours. En ja, in elke bocht hou je toch wel zo'n 10, soms bijna 20 seconden je benen stil. En daardoor gaat het gemiddelde vermogen natuurlijk enorm naar beneden. Dus als hij gewoon de rechte stukken eruit elimineerde, zeg maar, dan had ik wel echt hogere vermogens dan ik... dan ik had gepland. Dus toen was ik eigenlijk, dacht ik, oh, gelukkig, daar word ik blij van. En dat, in die zin was het wel mijn beste tijdrit tot nog toe, qua vermogen op de rechte stukken. Maar qua vermiddeld vermogen was het nog niet wat ik uiteindelijk wil.
Nee, en haalt je trainer altijd de bochten uit als hij het analyseert? Haalt hij altijd de bochten eruit?
Nee, normaal gesproken niet. Okay. Dus... Maar omdat ik nu zo'n gevoel had van, nou, ik ben hier niet helemaal over de moon mee. Zei hij, nou, maar ik ga het eens goed analyseren. En omdat er nu zoveel bochten in zaten, dan is het een enorme invloed natuurlijk. Terwijl bijvoorbeeld de tijdrit die ik reed in Spanje, daar zaten 3 bochten in, 4 geloof
Tuurlijk,
ik.
Ja.
En dat was ook over 17 kilometer. Dus dan is het niet zo'n grote invloed. Maar nu was er gewoon, als hij dan dus de rijtijd had, dan was het 22 minuten. En mijn finishtijd was 27 minuten 40. Dus je houdt bijna 6 minuten je benen stil.
Ja. Ja, dat snap ik. En ik kijk wel eens bij Peter Schep, die is performance manager bij Education First, mee met deze analyses.
Ja.
En dat is echt zo insane dat je dus uit zo'n analyse kan halen dat je dus echt moet gaan werken aan je bochten. Want wat jij nu ook zegt, is en het zou interessant zijn als bijvoorbeeld een Lucinda Brandt ook zou hebben gereden.
Ja, ja.
Hoeveel tijd die dan laat liggen in een bocht of zo, hè?
Ja, ja.
Want we focussen ons natuurlijk voornamelijk altijd op dat je harder moet gaan trappen of dat je meer power moet gaan leveren. Maar dit is natuurlijk eigenlijk, als je hier misschien, nou ja, als je hier dan iets uit zou halen in verband met de bochten, zou het natuurlijk gratis snelheid zijn. Maar goed, dat kunnen we nu niet zien, omdat hij niet een vergelijking heeft met degene tegen wie je
Nee, en dan nog eens ging dit echt over power natuurlijk. En soms dan kun je ook bewust kiezen om al iets eerder voor de bocht je benen stil te houden, zodat je wat minder hard hoeft te remmen en dus een iets langer herstelmoment hebt, want die snelheid ga je toch verliezen.
Ja, zal ik je één geheimpje vertellen hierover?
Nou, vertel jij mij eens een
geheimpje. Dan gaan we daarna echt door met ons podcast. Ik ging voor het eerst een 10 kilometer rennen. Ik denk dat 2 jaar geleden was, maar dan echt hard.
Ja,
ik wilde echt hardst. Op mijn hardst.
Ja.
En ik dacht gewoon, nou, het is gewoon een tijdrit van 40 minuten. Klaar. Ja. Ja. Weet je wel, zo ga ik hem ook in. En in een tijdrit van 40 minuten dacht ik ook nooit. Ik dacht nooit aan pace plan.
Nee.
Ik dacht gewoon, of ik gas wil of niet. Ik gas gewoon op het hardst wat ik kan.
Een beetje Marianne Vos tactiek op de Roche Overcom.
Juist. En toen ging ik dus die 10 kilometer rennen. En na 5 kilometer dacht ik, oh, wat verlang ik gewoon even naar een bocht.
Ja.
En toen kwam er een bocht aan en toen dacht ik, ja, ik kan natuurlijk helemaal mijn benen niet stilhouden.
Nee, met hardlopen heb je er weinig aan waarschijnlijk.
Dat gevoel wat jij zegt, dat je gewoon even voor de bocht in en inademt, uitademt, even je benen van de spanning haalt en daarna weer doorgaan.
Ja.
Dat is zo'n, dat heb je dus niet in het hardlopen.
Nee.
De eerste keer dat ik dus die 10 kilometer liep, moest ik daar echt aan denken.
En heb je ook
maar een tijdrit.
Ja, maar ben je ook een parkeermeter tegengekomen, Rokt, in die 10 kilometer?
Nee, want ik ben een strijder.
Ja. Rokt doet alles op karakter natuurlijk. Hè.
Ik ga niet parkeren. Dat is echt voor de
Marianne
Vos.
En hiermee zeggen
Vossen
we eigenlijk inderdaad dat Marianne Vos dus geen karakter heeft.
Nee, Vos, we moeten Vos misschien ook gewoon een keertje weer uitnodigen in onze podcast.
Ja, dat is ook gewoon gezellig. Als we er dan deze keer wel aan het woord laten.
Ja. Dan gaan we hem goed voorbereiden.
Ja.
Als nou straks blijkt dat jij wordt geselecteerd voor de Spelen, Vos misschien wel geselecteerd wordt voor de Spelen, vind ik dat al aan zich een moment om er even een podcastje over te maken.
Precies, ja, dat gaan we.
Maar
dan
dat
even
weten we natuurlijk nog niet.
Nee, einde van
het wordt een spannende.
Ja, het wordt een spannende maand.
Het wordt een spannende maand weer. Vertel, wat ga jij doen?
Nou, ik ga donderdag vlieg ik naar Spanje. Dan ga ik de Vuelta rijden. Dus het is 8 dagen in het leuke mooie Spaanse land. Denk ik, begin met de ploegentijd. Dat vind ik heel tof. Daarna zijn er geloof ik 3 keer een aankomstberg op. Dat vind ik niet zo tof.
4 dacht ik.
Oh, 4 zelfs. Haal me uit de droom. Nou ja, goed. Dus ik ga er even heen om even een geheel verzorgde trainingskamp te hebben. Eigenlijk min of meer. Maar het is voor mij wel heel goed. Een 8 dagen koersen. Dat brengt voor mij wel weer een extra stapje in mijn opbouw. Dus daar heb ik wel zin in. Maar ik ga er verder totaal zonder ambities heen. Behalve dan dat ik wel heel graag die ploegentijdrit wil winnen met mijn ploeg natuurlijk. Dat zou ik wel heel tof vinden.
Wel je wiel als eerst over de streep dan, hè?
Oh ja, dat ook nog.
Gewoon afdwingen, ja.
Ja,
even zo'n rood truitje.
Ja, dat is toch leuk, ja. Ja, inderdaad, ja. En onze klassementsrensters zijn Longo Bocchini en Gaia Realini. Dus die zou ik mooi uit de wind mogen houden, denk ik, in de, in de winderige etappes, mag ik Gaia in mijn zakje van mijn shirt meenemen.
In je blinde hoek.
Ja, 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 ja. Ja. Dus,
en El, daarna?
Daarna heb ik 6 weken geen koers, Rox. Dan is het trainen, trainen, trainen. Alles in opbouw richting mijn grote doel, de Olympische Spelen, als ik geselecteerd word.
Ja, maar wanneer is dan weer je eerste wedstrijd?
Mijn eerste wedstrijd wordt dan dus het NK tijdrijden daarna weer.
En dat is een bewuste keuze?
Nou ja, dat komt een beetje zo omdat het programma voor mij niet zo heel veel brengt. Dus er zijn wel koersen, er zijn een aantal koersen in Spanje nog. Maar na de Vuelta heb ik echt even rust, neem ik even een weekje rust. Ja, en dan zijn die koersen in Spanje komen te vroeg. Dan is er nog Ride London. Zijn een beetje sprintkoersen, voor mij niet echt van toegevoegde waarde. Ja, en dan heb je nog de Wim's Tour in Engeland, maar die rijdt onze ploeg uiteindelijk niet, omdat daar veel onzekerheid omheen hing. Dus ja, dan is het volgende het NK tijdrijden. Maar ik vind het persoonlijk ook niet erg, hoor. Ik vind het best lekker om zo weer even gestructureerd daar naartoe te werken. En daarna heb ik wel weer gewoon koersen. Rijd ik bijvoorbeeld Turingen nog en waarschijnlijk een wedstrijd in België. Dus ik vind het eigenlijk wel prettig.
Je doet geen Giro of zo?
Nee, Giro ga ik niet rijden, nee.
Oké, dus dan zou het zo zijn dat je NK tijdrijden rijdt, mits je geplaatst wordt voor de Spelen. Dan rij je NK tijdrijden, NK weg.
Ja.
Turingen?
Ja, meteen daarna is dat. Acht dagen. Dan
een vette koers, El. Weet je nog dat wij daar toen een keer zijn geweest met de selectie?
Ja, goede herinneringen, Turingen.
Ja, was Amy ook mee?
Ja, weet ik nog. Amy, jij en ik, dat kan ik me herinneren.
Oh, ik had toen echt een sixpack van het lachen.
Ja, we hebben een lol gehad. Ik lag met Amy op de kamer en elke avond echt tot weet ik hoe laat, ouwe hoeren. Ja, dat was echt heel gezellig.
Ja, echt. Ik krijg er ook nu een glimlach van op mijn gezicht. En ik meen het ook echt. Ik had echt een sixpack toen ik thuis kwam van het lachen. Echt zoveel buikpijn van het lachen had ik daar.
Ja, oh. Ja, het was heel mooie ontspannen koers. Op een of andere manier. We hebben echt heel veel lol gehad toen.
En we reden goed.
Ja, dat scheelt ook natuurlijk.
Ja, en dus dan heb je Turingen en dan ga je vanuit die Belgische wedstrijd die je nog rijdt, de Spelen rijden.
Ja, dat is dan een week, daar zit dan nog een week tussen.
Oké.
En in die Belgische wedstrijd zitten ook 2 tijdritjes. Dus,
dan hebben we dit genoteerd.
Ja, dus dat is mijn ideale planning, als ik het allemaal zelf mag beslissen.
En jij zoekt dus nog een trainingsmaatje voor de aankomende 6 weken.
Nou,
als je
misschien kunnen we even een oproep doen hier. Nou, ik heb namelijk wel een ijspakket. Ja. Dus ik heb 6 weken om te trainen. Ik wil wel graag naar het buitenland, want daar kan ik toch wel een beetje trainen.
6 weken?
Nee, niet zo lang. Nee, maar bijvoorbeeld 2 keer een blok of 1 keer langer en een beetje opdelen. Ik moet het nog even goed inzien te delen. Maar ja, trainingsmaatje vinden is gewoon nog niet zo heel makkelijk. Want je wilt iemand die dus een goed tempo rijdt. Maar niet te hard, maar ook niet te langzaam. Je wilt iemand die niet te cool doet, maar ook niet te soft, zeg maar. Je wilt iemand waar je het goed mee kan vinden. Iemand die dus onbeperkt beschikbaar is. Die niet te veel dezelfde ambities heeft als jou, want dat kan ook gaan irriteren. Dus er zit nogal een ijspakketje aan.
Stel je nou voor dat je toch hier voor je aanmerking komt. Laat het gewoon even weten in een berichtje of zo. Doeg, tot de volgende. En wanneer die is, dat hoor je wel weer. Doeg.